Follow the money. Goedendag en welkom bij FDM Interviewed. Deze keer gaan we het hebben over desinformatie en de beïnvloeding van verkiezingen. Met de Tweede Kamerverkiezingen in het vooruitzicht en de zeer gewelddadige rellen in Den Haag van 20 september nog vers in het geheugen, is het onderwerp meer dan ooit actueel. Welke binnen- of buitenlandse partijen proberen op de achtergrond de uitslag naar hun hand te zetten? En wie zaten er achter de rellen in Den Haag? En hoe kunnen we verdere polarisatie voorkomen? Hierover praten we met Jelle Posma, die samen met zijn organisatie Justice for Prosperity monitort welke krachten er in het spel zijn. Posma werkte jarenlang voor de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst AIVD en bij de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, de NCTV. En tegenwoordig is hij directeur en oprichter van de organisatie Justice for Prosperity. Hij doet onderzoek naar de wereldwijde ondermijning van democratie en rechtsstaat door conservatieve netwerken, oligarchen en populistische politici die vaak nauw met elkaar samenwerken. Goedendag Jelle, welkom bij FTM Interviewed. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Even over jezelf. Je was AIVD'er, werkte jarenlang achter de schermen, stapte naar voren. Dit voorjaar hebben we hier ook al een keer in de podcast gehad. Dat was een van je allereerste interviews. Toen zei je van nou, dat was best wel wennen. Ben je inmiddels gewend aan een leven in de publiciteit? Je was deze week nog bij Pauw en de Wit, waarin je in een frontale discussie terechtkwam met VVD-leider Jessogus. Wendt het?
Het wendt langzaam maar zeker. Het begon inderdaad hier. Dat was een heel fijn gesprek, goed gesprek. Ik was blij dat we ons verhaal konden vertellen. En blijkbaar raakt het een snaar. Want sindsdien wordt me gelegenheid geboden om dit verhaal breder te vertellen.
Ja.
En dat is inderdaad bij Pauw en de Wit ook gebeurd. En dat gaat hard.
Ja, het was een fascinerend gesprek. Wat inmiddels op alle social media verspreid raakt. Laten we even heel kort luisteren naar een heel klein fragmentje. Wat gaat over de motie om de Antifa-beweging. Dat is een losvast beweging hier in Nederland. Om die als terroristisch aan te merken. Daar zeg je het volgende over.
Jelle, hoe kijk je naar deze motie?
Krankzinnig. Ja, ik heb er geen ander woord voor. We gaan naar de verkiezingen toe. Dat is duidelijk.
Nou ja,
en oprecht zijn er nog stemmen te verdelen, blijkbaar. En hoe harder de taal en hoe heftiger het inhakken op links, hoe meer er gewonnen kan worden aan rechts. Dat is de enige verklaring die ik kan verzinnen waarom dit onuitvoerbare idee gelanceerd wordt en gesteund door de VVD.
Jaren geleden, toen we dat dus bij andere organisaties die in andere landen bereid zijn om geweld te gebruiken, dat deden. Toen
waren
dat is Antifa niet, dat zegt de
IVD.
Toen waren de
verkiezingen
niet.
Ja, je pakt hier Jessogus aan. We horen een heel klein stukje van haar verweer. Ga vooral kijken, zeg ik tegen de luisteraars van deze podcast. Het is een interessante confrontatie. Wat gebeurde er na afloop van die uitzending? Je zei verderop in die uitzending, laten we een keer praten. Dan kan ik je laten zien wie hier in Nederland echt de polarisatie in gang zet en aanwakkert. Komt dat gesprek er?
Ik hoop het.
Mm-hmm.
Ik heb er na de uitzending, toen de camera's uit waren, nog een keer benadrukt dat wij er echt voor openstaan. En dat wij onze deuren wagenwijd openzetten voor haar. Dus ik hoop dat ze onze rapporten komt inzien.
Ja. Waarom noemde je dat die motie om die Antifa-beweging te verbieden of als terrorist aan te merken krankzinnig?
Hij is niet uitvoerbaar. Dat komt ook. Antifa is niet. Het is een afkorting dat staat voor antifascistisch. Het is een beweging, een gedachtegoed. En het bestempelen van terroristisch van een iets wat geen organisatie is, dat is symboolpolitiek. Het is niet uitvoerbaar. Nog even los van de vraag, is dat nou de grootste dreiging? Want als we het even de AIVD-rapporten erop naslaan en ook trouwens van de NCTV, dan zien we dat de dreiging die uitgaat van de extreemrechtse flank zowel meer aannemelijk is als omdat die eerder genegen zijn om over te gaan tot geweld. Die zijn eerder bereid om geweld te gebruiken. En ook in volume, in aantallen, die groepen veel groter zijn.
Ja. Laten we even teruggaan naar jullie organisatie, Justice for Prosperity. Waarom ben je die club begonnen? En waarom ben je weggegaan bij de AIVD-NCTV?
Nou, tussen de AIVD, NCTV en wat ik nu doe, daar zit nog de Verenigde Naties, waar ik jarenlang heb gewerkt om landen te helpen om hun counterterrorisme capaciteit op te bouwen en capaciteit tegen zwaar georganiseerde criminaliteit. En toen kwam corona en ben teruggekomen naar Nederland. Ik miste mijn kinderen ook erg, dus ik wilde heel graag bij ze zijn. En ben Justice for Prosperity begonnen. En wat wij daarmee poogden te doen en nu nog steeds doen, is de groepen helpen die worden aangevallen door extreem rechts, door populistisch rechts, door ultraconservatief. En dat zijn kwetsbare groepen. Zo zijn wij begonnen. Dus wij onderzochten de weerstand en de tegenstand en brachten die informatie naar die groepen. En trainden ze ook om veiliger te blijven. Ondertussen hebben we ons, zijn we nou eigenlijk bij Follow the Money hier gestart om ook onze bevindingen breder te delen met het publiek. Denk aan ook de verkiezingen waar we naartoe gaan met z'n allen. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat de mensen op straat, onze buren, de mensen die we in de Albert Heijn tegenkomen, begrijpen hoe manipulatie werkt.
Mm-hmm.
En zeker richting verkiezingen is dat belangrijk. Maar na de verkiezingen krijgen we weer andere verkiezingen. En de kern van het verhaal gaat over de actieve polarisatie. Het opzetten van meerdere groepen tegen elkaar. Wat een verdienmodel betekent voor sommige groepen.
Ja, we gaan het zo meteen uitgebreid hebben over die rellen in Den Haag. En welke groepen daar actief waren. Wat jullie daar hebben gezien. Nog even over de aankomende verkiezingen. Eind oktober. Wat gaan jullie daar mee doen? Zijn een onderzoek gestart naar wat er rondom die verkiezingen nu plaatsvindt?
Ja, klopt. We zijn gesteund door Stichting Weerbare Democratie en het SIDN-fonds. Gaan wij de manipulatie van onze verkiezingen op 29 oktober zijn we bezig om die te monitoren. Dus welke partijen, zowel vanuit het buitenland als ook van binnen Nederland, zijn er actief bezig om de verkiezingen te manipuleren.
En hoe doen jullie dat?
Dat doen wij zoals wij al ons werk doen. Dat doen wij zowel digitaal als ook offline. Online betekent dat dat wij schrapen social media platforms en dergelijke.
Dus honderdduizenden, miljoenen berichten.
Ja, die schrapen we, die analyseren wij. Wij bekijken als een van de voorbeelden hoe wij werken. We kijken bijvoorbeeld naar gepolariseerd debat online met hoog toxisch gehalte. En wat wij dan kunnen doen is, dan gaan wij terug in de tijd naar hoe is die wolk met gif ontstaan online. Als je teruggaat in de tijd, dan wordt de wolk steeds kleiner. En dan ga je via de multipliers en de influencers, ga je naar de firestarters toe.
Waar het begon.
Naar het startpunt toe van wat uiteindelijk uitmondt in online haat.
Ja, dit is wat jullie online doen en offline. Dus gewoon in het dagelijks leven.
Offline hebben wij zowel in binnenland als buitenland doen we het oude werk eigenlijk wat ik vroeger deed. Dus wij gaan naar de mensen toe. De mensen die wij onderzoeken, die wonen ergens, die gaan ergens naartoe, die ontmoeten elkaar. En daar zijn we bij.
Oké, okay, jij zelf ook of ben je te zichtbaar inmiddels?
Nee, ik mag niet meer buiten spelen, want we hebben mijn gezicht opgeofferd. Dus dat zit er niet meer in, helaas.
Met hoeveel mensen werken jullie bij Just for Prosperity? Is dat een enorm kantoor met tientallen mensen?
Nou, we zijn inderdaad wel groter dan 10. Hoe groot we exact zijn, daar doe ik naar buiten geen mededelingen over. Zeker niet de operationele capaciteit. Dat is, die mensen lopen daadwerkelijk risico natuurlijk als ze zich in de...
Dus met namen zijn ook niet bekend. Die mensen zijn helemaal buiten de publiciteit.
Sterker nog, sommige collega's weten niet eens wie de andere collega's zijn.
Dus je hanteert binnen jouw club dezelfde manier van werken als je bij de AIVD gewend was.
100%.
Need to know basis.
Need to know compartimenten aanbrengen. En inderdaad, we gebruiken altijd bijvoorbeeld voor onze projecten gebruiken wij operatienamen. Zodat ook niet duidelijk herleidbaar is als wij naar Russische oligarchen onderzoek doen. Welke oligarch dat dan is bijvoorbeeld.
Dan nu die demonstratie van afgelopen zaterdag. Enorm heftig. Er was een demonstratie die was tegen het asielbeleid. Georganiseerd door een zekere Els Noord. Die zichzelf Els Rechts noemt. Op het podium stonden Van Haga, een politicus. Allang weer uit de Kamer verdwenen. Maar daar ging het helemaal niet om. Het liep snel uit de hand. 1200 zeer gewelddadige demonstranten met extreemrechtse sympathie bezetten de snelweg. Trokken dus naar het Binnenhof, zoals ik in de inleiding zei. En gooiden eruit in van het D66 hoofdkantoor. Auto in brand, politieauto. Hebben jullie dat online gezien ontstaan? Hebben jullie deze giftige wolk geanalyseerd? En waar kwam het vandaan?
Ja, dat hebben we geanalyseerd. Zagen wij geweld aankomen? Ja. Het ontstond deze zomer. Reeds in juli waren al de eerste berichten die werden gedeeld en vermenigvuldigd. Dus wij zagen inderdaad de hoeveelheid berichten stijgen. Als ook de heftigheid, de taal die werd gebruikt in de berichten en de verheerlijking van geweld. Het aanzetten tot geweld.
Zoals Hitler moet het afmaken, dat soort teksten. Hè?
Dat soort teksten.
Maar waar kwam het vandaan? Wat zijn dan wat jij noemt de firestarters geweest?
Ja, ik maak er een goed gebruik van om geen namen de ether in te slingeren. Dat levert ellende op. En ik geloof ook niet dat we mensen kapot moeten maken online. Ik denk dat als er iets strafrechtelijks verkeerd is, dat de autoriteiten dat moeten...
oppakken. Je ziet nu dat er via snelrecht zijn gewoon de mensen die daar op straat stonden veroordeeld. De een zegt, oh jee, ik had het nooit moeten doen. De ander, nou ja, allemaal brave huisvaders natuurlijk, die opeens met kei in hun hand staan. Maar dat zijn niet de mensen waar jij het nu over hebt.
Nee, dat klopt. Het zijn verschillende groepen waarbij een aantal mensen, harde kern, deel uitmaken. Ook weer van verschillende groepen.
Ja.
En die delen soms nieuwe berichten, soms dezelfde berichten. Ja. En dat gaat van kwaad tot erger. En toen kwam natuurlijk Lisa.
De moord op het meisje hier in Amsterdam. Ja, 17-jarige meisje.
De vreselijke moord inderdaad. En dat was olie op het vuur.
Aha. Je zag toen een enorme explosie van berichten en bereidheid om naar dat evenementen gaan in Den Haag.
Ja, maar als ik daarbij mag aantekenen, want als we dit nu bestempelen als Lisa was de oorzaak van de geweldsexplosie, dat is absoluut onjuist. Dat is iets wat Russia Today gisteren als propaganda Nederland mee overstelt.
Het Kremlin propagandakanaal verboden in Europa inmiddels. Ja.
Mm-hmm. Precies. Toch pusht Russia Today het narratief dat dit de schuld is van de asielzoekers. Want Lisa is vermoord door iemand uit een AZC. Het is de schuld van de asielzoekers. Want denk aan de tsunami van Oekraïense vluchtelingen die deze kant opkomen als parasieten. Dus laten we alsjeblieft ons gezonde verstand en oor en oog gebruiken bij het lezen en het luisteren naar dit soort berichten als propaganda.
Dat was niet de oorsprong. Het zat dus elders. Ik heb zelf ook wel onderzoek gedaan eerder naar de zogenaamde defend groepen. Die dus hier overal opdoken. Ik kan me herinneren filmpjes uit IJmuiden, zomaar uit het niets. Mannen met fakkels die daar op een plein stonden in de regen. Met capuchons op en groepen die verbonden zijn vaak met voetbalclubs. Die heel radicaal zijn. Heel gewelddadig. Ook een beetje tegen bikersgroepen aanhangen lijkt het af en toe. Hè. Van die voormalige Hells Angels die er tussendoor lopen. Lijkt het. Zag je dat ook? Zag je die groepen actief zijn?
Ja, diezelfde groepen zag je actief zijn. Maar het was een... dat is een deelverzameling. Dus ja, die groepen.
En welke andere groepen zijn er dan nog meer zonder naam te noemen?
Nou, White Lives Matter durf ik wel te noemen. Dat is een grote club natuurlijk. En in diezelfde hoek zitten natuurlijk nog een aantal van dat soort groepen. Maar Farmers Defence Force heeft ook geholpen.
Voorpost, extreemrechts.
Voorpost, ja. Inderdaad.
Maar kennen die mensen allemaal elkaar?
Nou, nu wel. Ja. nee, jawel. Ze konden elkaar goed vinden. Ze spreken dezelfde taal. Ja. En streven hetzelfde na. Soms gedreven door inhoud. Mm-hmm. En pure angst. En daar wil ik het graag over hebben. Want dat is waar we met elkaar als maatschappij een gesprek over moeten voeren. Maar soms inderdaad gedreven door de lust naar geweld.
Ja, we gaan het over die angst hierna hebben. Maar ja. Zijn dit nou gewoon 1200... treurige types, geïsoleerd, die denken dat ze belangrijk zijn en daar op dat plein totaal ontsporen? Of is dit veel dieper geworteld in Nederland?
Dit is dieper geworteld in Nederland. Ja, en dat komt... dat is niet beperkt tot deze 1200 mensen. Er zijn ook mensen die zijn de volgende keer bereid om zich aan te sluiten. Die moeten nog een drempel over. Maar als ze hier niet iets aan doen met elkaar, door dat gesprek inderdaad te voeren, dan groeit die groep alleen maar.
Ja, angst zei jij. Wat is het? Is dat het doel, angst zaaien van dit soort demonstranten?
Nee, dat is de brandstof.
Leg uit, de brandstof.
De brandstof in het apparaat, in het verdienmodel van de groepen die wij onderzoeken. Hoe meer angst je kunt genereren in de maatschappij, hoe harder het verdienmodel werkt en hoe meer het oplevert.
Wat bedoel je daarmee?
Dat bepaalde thema's worden gebruikt om angst aan te jagen. We zijn allemaal mensen. We hebben allemaal dromen, we hebben ambities. We hebben de wens om bij elkaar te horen, to belong, zoals het heet. We hebben toekomstzekerheid nodig, dat we weten dat we morgen nog een dak hebben en eten op tafel. Dat onze kinderen niet onveilig zijn als ze naar school gaan, et cetera. Dat zijn hele natuurlijke kernelementen van de mens. Als je daaraan gaat tornen, dan roep je een oergevoel op bij mensen. Nou, fast forward naar het Malieveld, dat is wat je daar zag. En hoe dat werkt is, als ik het term een beetje complex misschien, maar het is wel belangrijk om dat te gebruiken, het instrumentaliseren van bepaalde thema's om angst te genereren in de maatschappij.
Ja.
En dan moet je denken aan, eigenlijk ieder thema kan gebruikt worden. In Nederland hebben we het dan over stikstof, krijgen we geen eten meer, hebben we morgen niks meer te eten. Dan hebben we het over de huizencrisis. Hebben we morgen geen huizen meer. Mijn kinderen die moeten dan thuis blijven wonen, et cetera. En die asielzoekers, die asieltsunami. Nou, dan worden onze kinderen verkracht. Ja. Nou, enzovoort.
Dat is de retoriek van Wilders, hè?
Precies, daar kom ik op inderdaad. LBTI, vrouwenrechten, you name it. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit, zolang het maar emotie oproept. Omdat het richting die kern van een gevoel van veiligheid gaat van mensen. En dat is waarom het werkt. Het probleem alleen is, als je dat vanuit de politiek wil gebruiken om polarisatie, dus de in- en outgroup thinking mee te versterken, want dat heb je nodig. Je hebt een splitsing nodig in de maatschappij waarbij er geen grijs meer is, geen nuance meer is, geen gesprek meer is. Want zij hebben het gedaan en dan ben je bij mij of je bent tegen mij.
Dat is Wilders retoriek. Ja.
Dat is de retoriek van de populistische politici.
Mm-hmm.
Ik wil dat niet beperken tot Wilders. Want dan doen we de rest op de rechtervlak tekort.
Ja.
Het is alleen niet genoeg om te schreeuwen, we hebben een asieltsunami. Ze pakken onze, ze verkrachten onze meisjes. Nee, je moet het tastbaar maken en voelbaar. Dus die angst moet gevoeld worden. En dat wordt gezien op de voorpagina's zondag en maandag van alle kranten. Want je ziet die brandende politieauto. Het is inderdaad zo, en dat wijzen we ook nog eens een keer naar Antifa, die zogenaamd dat zou hebben veroorzaakt.
De organisatrice, die Els, die beweerde dat Antifa erachter zat. Dat is een hoax, hè?
Dat is een hoax. Er zijn zelfs nep-accounts opgezet die zich voordoen als Antifa om te vieren hoe goed het is verlopen. En toch, Facebook wordt niet eens gebruikt door de groepen. En toch werkt het. Die angst die moet je dus zichtbaar maken. En dat doe je op deze manier.
Wat ik opvallend vind, als we dan even naar Politiek Den Haag gaan, is dat Geert Wilders wordt geconfronteerd door een RTL-verslaggever die zegt van ja, maar kijk eens nou even naar jouw tweets. Je hebt het mee aangejaagd. En dan wordt hij heel boos.
Ja, dat kan niet heel goed.
Hij wijst het af. Dus hij is eigenlijk de man met de doosje lucifers in zijn handen die zegt ik heb er niks mee te maken. Hè? Is dat de klassieke rol van de populist?
Ja, plus daaraan gekoppeld. Ik ben wel je sterke leider en ik kan het voor je oplossen.
Ja, want hij zegt ook, dit is tuig en ze moeten gearresteerd worden. Pak ze aan. Dat zijn dus dezelfde mensen die Els rechts is een PVV-aanhanger. Is herhaaldelijk met hem op de foto geweest.
Ja.
Hij dumpt haar nu, hè?
Nee, hij dumpt haar niet. Hij dumpt de heel kleine groep raddraaiers. En dat tuig moet worden aangepakt. Maar natuurlijk niet de massa die daar echt bezorgd over is. Die niet, want dat zijn natuurlijk, dat is de aanhang
van Wilders. De
goede
rikken voor hem.
Dat zijn voor hem natuurlijk de goede rikken. Die begrijpen hoe heftig het land in de brand staat.
Ja. Maar dit is dus helemaal klassiek playbook populist wat je hier ziet.
Klassiek. En om het nog vrolijker te maken, als je wil weten waar dat naartoe kan gaan, dan zou ik aanraden om, we hebben hier een documentaire over gemaakt met samen met ABC. Die vroeg aan ons, kun je een land uitzoeken op de wereld waar dit tot in perfectie is uitgerold? En dat we dus ook de echte gevolgen kunnen zien. Toen hebben we Georgië gepakt. Hoe vanaf het allereerste begin democratisch pro-EU toetredingskandidaat het op dit moment helemaal geturnd is, bijgedraaid is naar pro-Rusland, gas uit Rusland, de oligarchen die zijn er. Het is één groot Russisch feest. En dat die playbook of heet, zoals wij hem noemen, is daar tot imperfectie uitgerold. In het geval van Georgië hebben ze daar de LHBTI-gemeenschap voor gebruikt. Mm-hmm. En dat samen met de groepen die wij onderzoeken.
De haat tegen LHBTI aangewakkerd op social media bedoel je?
Ja, maar het is belangrijk om daar precies in te zijn. Het begint met angst en dat veranderen we in haat.
Ja, ja. Hoe ver zijn we in Nederland?
Wij zijn op tijd. Wij zijn niet te laat.
Te laat met wat?
Op een gegeven moment zit je op een point of no return. Want ja, als je even fast forward, denk even mee hoe dit zou kunnen verlopen. Als wij niet het gesprek aan durven te gaan met elkaar in deze over dit thema. Op een eerlijke manier, waar we respect hebben voor elkaar. Niet alleen maar vanuit de hoogte spreken over rechts, maar echt het gesprek op gelijkwaardig niveau aangaan. Dan stel je voor dat wij inderdaad die segregatie, die polarisatie toestaan. En het wordt nog erger. Dan krijg je op een gegeven moment een hele sterke leider die het gaat oplossen. Die gaat afbreuk doen aan de, zoals je het noemt, checks and balances in de maatschappij. De instituten die moeten controleren. De rechterlijke macht. Dan zal je uiteindelijk ook de controlerende macht, het parlement, zal steeds meer buitenspel worden gezet. Dat zie je in Amerika bijvoorbeeld prachtig gebeuren, tussen aanhalingstekens.
Maar ik bedoel dan nu even naar de Haagse werkelijkheid. We hebben net Wilders besproken, klassiek playbook populist wat hij doet. Maar dan mevrouw Jesselgus, met wie jij dus in die uitzending zat bij Pauw en De Wit. Haar minister van Financiën in een eerste reactie zei van ja, je moet het niet politiseren. Je moet meneer Jette, ik snap dat hij emotioneel is, maar je moet het niet politiek maken. Hij probeerde het af te doen, maar het zijn hooligans. Dan heb je ook mevrouw Jesselgus, die toch in en uit sprak, hè, in die uitzending. Wat vind je van die rol van de VVD? Hè? Dus grote Nederlandse democratische partij.
Ik zal zeggen, ik heb in het verleden ook op de VVD gestemd. Mm-hmm. Dat laat ik nu wel uit mijn hoofd.
Want?
Ik vind het een goedkoop en vooral heel gevaarlijk spel wat ze spelen.
Waarom?
Omdat ze bijdragen, of ze dat nou willen of niet, of dat nou direct of indirect is, maar ze dragen bij aan de verharding en daarmee uiteindelijk ook tot de escalatie binnen de maatschappij.
Zie je, het gaat heel snel nu, hè? De ontwikkelingen gaan heel snel. Gisteren in de middag zei de huidige minister van Justitie, meneer Van Oosten, die is aangetreden in dat rompkabinet, die zegt van ja, nee, niks aan de hand, het Openbaar Ministerie moet maar een oordeel vellen of het antisemitisch was of niet. En 's avonds zegt hij, oh ja, ik heb nog even beter nagedacht, het is toch wel erg antisemitisch wat daar gebeurde en extreem rechts en die Hitlergroet. Dus het is ook heel erg warrig. Wat daar, hè? Ik bedoel, ze lijken alsof ze niet weten wat ze willen. Is dat niet ook gevaarlijk?
Dat is gevaarlijk, vooral voor mensen die gestopt zijn met zelf nadenken en blind achter een partij aanlopen. Je ziet het met bijvoorbeeld de reactie op Douwe Bob. Dat is dan binnen een paar seconden.
Douwe Bob, de zanger waarvan mevrouw Jessegus zei dat hij antisemitisch zich had opgesteld.
Precies.
Ja.
En nu zie je groepen Heil Hitler skanderen met de nazigroet op het saluut op het Malieveld. En dan doe je het af als hooliganism.
Ja,
ja, dat zwengel, zwierige gedrag, dat helpt niet.
Nee. Even, we hebben het net gehad over wie die groepen waren. Die firestarters daarin in de zomer, wat dus heeft uitgemond in die demonstratie. Maar jullie doen ook onderzoek, ook internationaal, naar geldstromen. Ik bedoel, jullie doen onderzoek naar oligarchen, naar orthodox christelijke groepen, naar hele conservatieve groepen en naar dus dit soort extreemrechtse groepen en influencers en politici. Zie je dat dit gefinancierd wordt of aangejaagd wordt uit het buitenland, deze Nederlandse groepen die dan daar op dat Malieveld uiteindelijk samenkomen? Zijn daar connecties?
Ik ga niet zeggen dat de rellen op het Malieveld door
de Russen zijn gefinancierd.
Nee, dat ga ik niet claimen. Wat wij inderdaad onderzoeken is de samenwerking tussen vier van de kerngroepen die voor ons het meeste zorgen opleveren. Dat zijn inderdaad de extremisten en influencers. Nou, die hebben we gezien. Inderdaad, de populistische politieke laag, zowel statelijk als niet statelijk, zowel vanuit het buitenland als ook hier in Nederland zelf. De ultraconservatieve Christian nationalism bijvoorbeeld. Je ziet het met Kirk in Amerika natuurlijk heel duidelijk. En als laatste de oligarchen, big tech, olieindustrie, mijnbouw, kunstmestindustrie, et cetera.
Ja, dat zijn de groepen die je doet. Maar mijn vraag was, zie je dat er op een of andere manier dit beter georganiseerd is dan dat mensen elkaar op social media vinden en besluiten om naar die Els Noord te trekken en daar te gaan rellen? Zit daar een plan achter?
Ja, er zit een plan achter. Alleen er zitten wel wat schakels tussen het plan en de uiteindelijke uitvoering, zoals op het Malieveld. En dan moet je even teruggaan naar de menselijke waarden waar ik het net over had en cultuur dat daarbij hoort. Denk aan de Heritage Foundation met Project 2025, waar we het in de vorige podcast uitvoerig over hebben gehad.
Breng nog even in herinnering. Dat is de club mensen die het hele plan wat Trump nu aan het uitrollen is in Amerika hebben bedacht. Hè? Dat heet Project 2025.
Exact.
Extreem conservatieve club in Amerika.
Extreem conservatieve club in Amerika. Maar daar zie je wel de ook weer heel erg mooi tussen aanhalingstekens de samenwerking tussen die vier groepen. Waarbij inderdaad de Heritage Foundation als ultraconservatief kan worden gezien. Maar de financiering voor zo'n plan, onder voorwaarde dat de subsidie van groene energie wordt verzet naar de subsidie op fossiele industrie, is dan weer ExxonMobil. Dus dan zie je dat, en nou, dan moeten we Trump trainen of iedere andere republikeinse kandidaat trainen om dan dat plan ten uitvoer te brengen. En dan heb je ook nog wat ellende voor nodig in de straat. Want je wordt niet zomaar in staat gesteld natuurlijk om de macht naar je toe te grijpen. Steeds meer macht naar je toe te trekken. Dus dan stuur je, dan ga je het hebben over migranten die misschien zelfs wel een verblijfstatus hebben. Maar die moeten dan toch door ICE van de straat worden geplukt. Nou, dat zie je daar heel mooi, tussen aanhalingstekens, gebeuren. En dat wordt nu ook steeds meer zichtbaar in Europa. We zien binnen Europa een samenwerking tussen de Heritage Foundation en andere ultraconservatieve organisaties, bijvoorbeeld uit Polen, de denktank van Orbán uit Hongarije, die samen hebben besloten om Europa van binnenuit te gaan ontmantelen.
Ja, er was een bijeenkomst in het voorjaar waar in New York, waar ze hier uiteraard over hebben gepraat. Het is gewoon openbaar. En er zijn ook stukken gelekt.
Precies, ze hebben een overeenkomst die is gelekt, waarbij ze dit duidelijk hebben afgesproken. Maar dit is niet alleen maar in Amerika, die bijeenkomst. Dit is in Parijs. Dit is in Warschau, dit is in Brussel. En de plannen die worden nu al uitgerold. En een van de kernelementen van zo'n plan is het opbreken, het saboteren van de cohesie, van de samenwerking en de liefde die we voor elkaar voelen binnen Europa.
Mm-hmm. En dan nu dit hoogoververhaal van Heritage Foundation en de Europese plannen weer terug naar Den Haag en naar Wilders. Zien jullie daar connecties? Tussen wat zich in Warschau, Parijs en New York afspeelt en mensen als Geert Wilders of Thierry Baudet of Caroline van der Plas of andere mensen die op de rechterflank zitten, radicaal rechtse flank?
Ja.
Vertel.
We zien connecties niet direct naar het Malieveld. Ik snap dat dat het makkelijkst zou zijn om dat uit te leggen. En dan moet ik je teleurstellen, want het is helaas net iets complexer. Daar zitten net wat meer schakels tussen. Maar als je terugluistert, en dat zou ik zeker adviseren om eens te zoeken naar Mega Make Europe Great Again van de Patriots, die een bijeenkomst hadden in Madrid. Daar sprak Wilders in een rijtje uiteraard met Orbán en de andere usual suspects. Die taal leidt uiteindelijk tot het Malieveld.
Mm-hmm.
Die taal die wordt gebezigd om die angst te voeden, om die splitsing in de maatschappij te versterken. Zwart-wit denken, je bent voor me of je bent tegen me. Dat leidt tot ellende op straat. En dat zien we op het Malieveld, maar dat zien we natuurlijk ook in Hongarije. Dat zien we bij clashes elders in Europa ook.
Ja, dus het gaat er eigenlijk om dat de omstandigheden worden gecreëerd dat die defend groepen denken, en nu gaan we.
Zo is het.
Het hoeft niet rechtstreeks verband te zijn.
Zo is het. Dat is exact waarom het ook voor ons zo moeilijk is om dit uit te leggen aan bijvoorbeeld journalisten die een mooie kop willen hebben. Want het ligt dus net iets genuanceerder. Je wil natuurlijk een hand in de cookie jar hebben. Van iemand krijgt 20.000 euro om iets op het Malieveld te organiseren van de Russen.
Ja.
Zo werkt het net niet.
Nee. Hoe moeten we hier als Nederlands samenleven? Ik bedoel, we zitten nu aan het begin van een verkiezingscampagne. We zijn allemaal teruggekomen van vakantie. De verkiezingscampagne begint nu op gang. Die wordt nu op gang getrokken, min of meer. Is dit een game changer? Is dit een game changer voor deze campagne?
Wij als Justice for Prosperity doen er alles aan om dit een game changer te laten zijn. Wij vinden namelijk dat het zo ongelooflijk belangrijk is om weer het gesprek met elkaar te voeren. Om die nuance op te zoeken. En ook dat is niet sexy voor een krantenkop. Maar dat is wel wat er nodig is. En wij vanuit het middenveld, ook Follow the Money, maar ook andere grote kranten en tijdschriften, zelfs Binnenlandse Zaken en de Autoriteit Consument en Markt, we hebben allemaal een rol en een taak om elkaar weer op te zoeken. En uit te leggen op een hele transparante manier, zonder op te hitsen, hoe dingen werken.
Ja, maar is het dan genoeg dat de VVD zegt, ja, met Wilders ga ik echt niet meer samenwerken, dus die excluderen we. Daarmee is hij aan de zijlijn gezet. Is dat al een goede eerste stap, laat ik het zo zeggen?
Nee, dat is juist weer olie op het vuur. Dat is niet alleen maar Wilders wegzetten, want daar heeft Wilders is wel een slimme vent. Wilders is ook gelijk. Als je Wilders wegzet, dan zet je al zijn stemmers weg. En dat kan hij als geen ander uitleggen en overbrengen aan zijn kiezers. Je hebt juist die nuance nodig. Het wegparkeren, cordon sanitair. Ik zal je mijn worst case scenario delen. We krijgen straks wellicht een centrum links kabinet. Misschien als CDA nog even stevig doorgroeit en de PvdA. Wie weet krijgen we dan een centrum links kabinet. En dan staan de partijen die voor de motie op Antifa hebben gestemd, die staan in de oppositie. Als dat dan klapt vervolgens, dan hebben we pas echt shit met elkaar. Want dan is er zo ongelooflijk veel munitie verzameld aan de rechterflank. Dat we dat de extreem polariserende retoriek als zoete koek wordt geslikt.
En dan krijgen we daarna wel de echte kabinet Wilders 1 of Van der Plas 1 of wie er dan maar de grootste wordt.
Ja, met een heel stevig mandaat. En dan kun je je verdomd veel veroorloven.
Hoe kan je dat voorkomen, dat scenario?
Door nu het gesprek aan te gaan met elkaar. Niet mee te gaan in Wilders is een extreem rechts.
Nee, maar wat dan wel?
Door,
ik snap het gesprek is zo.
Nou ja, dat snap ik dat je dat zegt. Dat is ook algemeen.
Kijk, bedoel, Heine zegt het zijn hooligans. Jessogus, die was een beetje wishy-washy in die uitzending. Jij wil de gesprek, maar waarover moet het gesprek dan gaan?
Nou, laat ik zo zeggen, waarom ik het zo kwalijk vind dat de VVD dit doet, is omdat de VVD een centrumrechtse partij is. En die heeft een ongelooflijk grote achterban. Als die nu oprukt richting rechts, dan
naar radicaal rechts.
Naar radicaal rechts, dankjewel. Naar radicaal rechts, dan wordt die splitsing nog veel groter. Dus ik vind dat de VVD op dit moment, en nogmaals, in het verleden was ik fan, op dit moment indirect dus bijdraagt aan dat doemscenario. En dat vind ik. Dat ze daar hun verantwoordelijkheid moeten pakken. En zoals Rutte dat vroeger zei, het landsbelang voor het partijbelang moeten laten gaan. Ja. En dan verlies je maar even. Dat is dus wat het is.
Ja, ja.
Maar mag ik daar nog één ding aan toevoegen?
Ja, heel graag, zeg maar.
Nu heb ik het over de VVD en over de politiek. Maar dat is natuurlijk niet het enige veld waar we, zoals ik dat noem, het gesprek met elkaar moeten aangaan. Dit gaat ook over over Gaza en Israël, over alles wat ons verdeelt. De dialoog mag milder. De superlatieve, het schelden. Je bent een jodenhater, je bent een antisemiet. Als je zegt wat vreselijk wat er met de kinderen en de vrouwen en de mannen in Gaza gebeurt. Dat soort impulsreacties.
Waar Jessogus zich ook schuldig aan maakt. Ja.
Waar heel veel politici zich aan schuldig maken. Maar als we nou even eerlijk zijn. En misschien zelfs ook een enkele luisteraar van Follow the Money podcast. Bedenk even voordat je zo'n impulsreactie geeft. En bedenk dan. Misschien moet ik iets genuanceerder reageren.
Ja. Met deze oproep beëindigen we deze podcast. Dankjewel, Jelle Postma. En ik ben benieuwd wat je gaat vinden als het gaat over desinformatie in de komende weken. Graag tot de volgende keer.
We houden jullie allemaal op de hoogte. Graag tot de volgende keer.
Vond je dit interview interessant? Kijk dan eens naar ons dossier De Rechtsstaat op fdm.nl. Hier zijn meerdere artikelen te vinden die gaan over de gevaren die onze democratie bedreigen. Dank u voor het luisteren.